Goedenavond, gemeenten, gasten en belangstellenden. Hartelijk welkom in deze eredienst waarin dominee C. van Slichthorst uit Hollandse Veld zal voorgaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Volgende week zondag 10 augustus hoopt in de morgendienst proponent M.D.J. van Spronsen uit Amsterdam voor te gaan. In de avonddienst hoopt proponent A.R. van Asselt uit Baren voor te gaan. De collecten. De eerste collecte is vandaag bestemd voor de diaconie ten bate van de stichting Stefanos. En de tweede en de derde collecte zijn bestemd voor de kerk. De kerkraad wens iedereen een gezegende dienst, zowel hier in de kerk als ook allen die op afstand met ons meeleven.
Onze hulp en onze enige verwachting is ook deze avond van de Heere alleen. Van die God die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. We vervolgen deze dienst door het zingen van Psalm 145. Vers 6 en 7. De Heer is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. En hij is nabij de ziel die tot hem zucht. En ook vers 7, 145, vers 6 en 7. Ook deze avond willen wij luisteren naar de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en daarmee ook ons geloof belijden. Aansluitend zingen wij van Psalm 51 het 9e vers. Dus na het amen op de geloofsbelijdenis Psalm 51 vers 9. En we belijden ons geloof als volgt. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven. Nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden. En ik geloof de wederopstanding van het vlees, van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Getrouwe almachtige Heere in de hemel. Deze zondagavond mogen wij voor uw heilig aangezicht komen. En hoe bijzonder is dat? Dat wij een plek van u mogen ontvangen om samen te komen rondom een geopende Bijbel. Dat u ook vanavond tot ons spreken wil. Heer, dat is een ontzettend groot wonder. Dat hebben wij niet verdiend, daar hebben we het niet naar gemaakt. Want als we terugkijken over de achterliggende week, dan moeten we het u belijden. We zijn bij u weggelopen. We hebben onze eigen plannen gemaakt, eigen wegen gegaan. En we zijn u zomaar vergeten. Heer, dat belijden we u als schuld. En toch wilt u ook vanavond tot ons spreken. Bij elkaar roepen. Dat wij zo een plek mogen ontvangen om onze gebeden voor u neer te leggen. Onze zorgen, onze vragen, onze noden. En dat u luisteren wil. En dat u ook een boodschap aan ons wil meegeven, ook vanavond. Een boodschap van genade en vergeving. En Heere, u weet hoe wij hier naartoe gekomen zijn. Met welke verwachting. Misschien was er verlangen in ons hart. Of misschien kwamen we uit gewoonte. We doen het altijd. We komen altijd, dus ook nu. Heere, maar dat het toch ook iets mag zijn van een brandend hart. Een hart wat uitziet naar vergeving en genade van uw kant. Heer, zou u die gestalte ook in ons willen werken en willen schenken, ook vanavond. En Heer, u weet hoe wij hier naartoe gekomen zijn. Misschien waren er wel heel veel vragen in ons hart. Vinden wij het leven moeilijk en ook zwaar? Of misschien was ons hart wel vervuld van blijdschap. Of zijn we wel druk met de dingen die te gebeuren staan? Het is bij u bekend, Heer, en we leggen het voor u neer. Wees ons vanavond nabij, hoofd voor hoofd, hart voor hart, klein en groot. Dat wij vanavond iets mogen merken van uw nabijheid, van uw liefde en van uw genade. En dat ook deze dienst er mag bijdragen dat er een keerpunt komt in ons leven. Dat wij voor het eerst of ook weer opnieuw uw stem zullen horen. En dat die roepstem ook kracht doet in ons hart en in ons leven. Heer, wil dat schenken, wil dat geven. Heer, wij bidden voor elkaar. En Heer, wij bidden om de krachtige werking van uw geest. Met name bij het lezen van uw woord. Wil uw woord openen, uw licht schenken, dat wij de boodschap van uw woord ook zullen begrijpen. Wil ons hart openen, als wij uw woord lezen, dat wij zullen begrijpen en zullen verstaan wat u tot ons te zeggen hebt. Heer, werk zo met uw geest, krachtig en onwederstandelijk in ons hart. En schenk ons zo met elkaar een goede en ook een gezegende dienst. En bidden we ook voor alle die een taak hebben in deze dienst, de ouderling van dienst, de organist, de koster, mensen van de techniek. Als we geld gaan ophalen, Heren, we hebben allemaal uw hulp nodig. Zonder u kunnen wij niets. En dat alles ook in goede orde mag verlopen, dat is ons gebed. Heren, doorwaai de hof van dit kerkgebouw, maar doorwaai ook ons hart. Onze hulp en onze verwachting is van u alleen. En Heer, we mogen toch ook verwachting hebben van uw woord en van de werking van uw geest. Want u heeft het zelf gezegd en beloofd dat u niet wil dat er iemand verloren gaat. Maar dat wij allen tot bekering zullen komen. Heer, mag dat vanavond ook gebeuren. We bidden ook voor het dorp, voor de mensen die u niet kennen. Die geen zin hadden om vanavond te komen. Andere plannen hadden. Heer, werk ook in het dorp. Bekering en geloof. Liefde tot u. Honger en dorst naar u. Heer, wij vragen het u. Uit genade. En om Jezus wil. Amen. Ik wil met u de Bijbel openen, tweetal Bijbelgedeelten. Allereerst Lucas 16. Lucas 16 vanaf vers 14 en vervolgens Lucas 18 vanaf vers 9. Dus allereerst Lucas 16 vanaf vers 14 tot 18 en vervolgens Lucas 18 vers 9 tot 14. En dan lezen we het woord van de Heere als volgt. En al deze dingen hoorden ook de fariseeën die geldgierig waren en zij beschimpten hem. En hij zei tot hen, gij zijt het die uzelf rechtvaardigt voor de mensen. Maar God kent uw harten. Want wat hoog is onder de mensen is een gruwel voor God. De wet en de profeten zijn tot op Johannes. Van die tijd af wordt het koninkrijk Gods verkondigd en een iegelijk doet geweld op hetzelfde. En het is lichter dat de hemel en de aarde voorbij gaan dan dat één titel der wet vallen. Een iegelijk die zijn vrouw verlaat en een ander trouwt die doet overspel. En een iegelijk die de verlatene van de man trouwt die doet ook overspel. Lees het door in Lucas 18, vanaf vers 9, de gelijkenis van de fariseer en de tollenaar. En hij zeide ook tot sommigen die bij zichzelf vertrouwden dat zij rechtvaardig waren en anderen niets achten, deze gelijkenis. Twee mensen gingen op in de tempel om te bidden. De een was een fariseer en de ander een tollenaar. De fariseer staande bad dit bij zichzelf. O God, ik dank u dat ik niet ben gelijk de andere mensen. Rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook gelijk deze tollenaar. Ik vast 2 maal per week. Ik geef 10de van alles wat ik bezit. En de tollenaar, van verre staande, wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar de hemel. Maar sloeg op zijn borst, zeggende, O God, wees mijn zondaar genadig. Ik zeg u lieden, deze ging af, gerechtvaardigd in zijn huis, meer dan die. Want een ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En die zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Tot zover de lezing uit de Bijbel. Het thema van deze avond is God kent ons hart. God kent ons hart. 3 aandachtspunten, 2 bidders. Vervolgens letten we op de fariseer. En als derde op de tollenaar. Daar willen we straks over nagedenken. Zingen we eerst nog uit Psalm 65. Vers 1 en vers 2. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. En ook vers 2, een stroom van ongerechtigheden aan de overhand op mij. 1 en 2 van Psalm 65. Na het amen van de verkondiging zingen wij zonder verdere aankondiging uit Psalm 116, vers 2 en 3. Dus na het amen op de prediking, zonder nadere aankondiging, Psalm 116, vers 2 en 3. Geliefde gemeente, jongens en meisjes. In de gelijkenis die wij met elkaar gelezen hebben, komen we twee mensen tegen, twee mannen tegen. Een farizeeër en een tollenaar. Twee mensen die hetzelfde doen. Ze komen beide naar de kerk. Gaan beide naar de tempel om te bidden. Maar wat een verschil. De farizeeër vertrouwt op zichzelf. De farizeeër denkt van zichzelf dat hij rechtvaardig is. Dat hij de wet van God volkomen houden kan en naleeft. Hij denkt dat het goed is tussen God en hem. Hij heeft het ook goed met zichzelf getroffen. En heeft eigenlijk niemand nodig. En het lijkt zelfs wel of hij zelfs God niet nodig heeft. Hij bidt dan ook niet, maar dankt alleen. De tollenaar daarentegen is heel ootmoedig. Hij kent zijn hart en hij kent zijn zonde en weet zich schuldig voor God. En hij maakt zich ook klein voor God. Wanneer ken je je hart? En wanneer heb je het juiste zicht op jezelf? Toen ik daar zo over nadacht, moest ik ineens denken aan een voorbeeld uit een periode van mijn leven, dat ik nog aan het werk was als hovenier en tuinman. Samen met mijn zwager had ik een klus aangenomen, op een prachtige plek, locatie. En we waren met de afronding bezig. En op vrijdagmiddag hadden we een prachtige taxushaar gepoot. Als afscheiding tussen de stoep en de tuin waar wij aan het werk waren. De klus was daarmee zo goed als klaar. Maar op zaterdagochtend werd ik al heel vroeg opgebeld. Door de eigenaar en de opdrachtgever van die klus. Hij had niet zo'n mooi bericht. Hij zei, ze hebben al die struiken, heel die haag eruit gerukt. En die struiken overal neergegooid. Jongelui die op vrijdagavond uit een nabijgelegen kroeg waren gekomen, hadden het nodig gevonden om die hele haag eruit te trekken. Toen mijn zwager en ik even later bezig waren om de schade te herstellen en de struiken weer netjes terug te zetten, kwam er een buurman aangelopen. Die buurman kwam regelmatig even een praatje maken. Maar wij waren niet zo heel erg blij met zijn komst. Want hij was namelijk behoorlijk grof in zijn mond. En had over iedereen wel wat te zeggen. Iedereen deed het fout in zijn ogen. Hij had altijd wel iets te mopperen en te klagen. En het leek soms wel alsof er niemand zo goed was als hij. Hij had in ieder geval goed met zichzelf getroffen. En dat straalde hij ook uit. En toen die man wat dichterbij gekomen was en de ravage zag, begon hij met niet mis te verstane woorden zijn ongenoegen te uiten over die gasten die dat toch wel niet gedaan hadden. Hij ging helemaal uit zijn dak en gebruikte woorden die ik niet durf te herhalen. Een moment waren mijn zwager en ik sprakeloos. Wat ga je nu tegen die man zeggen? Mijn zwager keek die buurman aan en zei toen tegen hem, man, het is een wonder dat ik het niet gedaan heb. Wijzend op al die struiken. Ik ben namelijk geen haar beter. En het kwaad leeft ook in mijn hart. En het is genade van God dat ik bewaard ben voor zulke baldadige vernielingen. Even was het pijnlijk stil. En de buurman keek ons aan en nam ons op van top tot teen. En waarschijnlijk dacht hij heel veel. Maar hij liep weg zonder nog iets te zeggen. Het is maar een voorbeeld. Maar het geeft wel aan hoe je over jezelf kunt denken. En hoe je naar jezelf kunt kijken. Die buurman stond behoorlijk hoog bij zichzelf. Hij deed nooit iets fout. Hij kende zichzelf niet of maar nauwelijks. Anders zou hij wel een toontje lager gezongen hebben, denk ik zo. En hij kon maar niet begrijpen dat je zoiets kon doen. Hij vertrouwde kennelijk helemaal op zichzelf. Deze gelijkenis van de farizeeër en de tollenaar spreekt ons aan op onze gezindheid. Op de diepste intenties en gevoelens van ons hart. Wat leeft er in ons hart? En wat is onze diepste drijf? En als wij door genade onszelf een beetje hebben leren kennen, dan weten we het. Arglistig is ook mijn hart. En ook ik ben tot hinken en zinken ieder ogenblik gereed. Dat was de les die mijn zwager aan de buurman meegaf. En het is daarom goed en ook nuttig om aan de hand van deze gelijkenis vanavond eens eerlijk in de spiegel te kijken. Op wie lijk ik? De farizeeër of op de tollenaar? En welke gebedshouding ontdek ik bij mezelf? Hoe bidden wij? En waarom bidden we eigenlijk? En waarom lezen we de Bijbel? Doen we dat voor de vorm? Uit gewoonte, omdat we dat nu eenmaal gewend zijn? Of hebben wij de Heer Jezus ook werkelijk nodig? Kunnen wij niet meer zonder Hem leven? En verlangt ons hart naar God? En hebben we ook telkens weer opnieuw vergeving nodig en genade nodig? Dat is het gebed en de houding van de tollenaar. Of kunnen we het nog prima zelf redden? En hebben we de Heer Jezus eigenlijk helemaal niet zo nodig? Dat is de houding van de farizeeër. De farizeeër in deze gelijkenis vertrouwde voornamelijk op zichzelf. En dat lezen we in vers 9. Lees maar mee. En hij, dat is de Heer Jezus, zeide ook tot sommigen die bij zichzelf vertrouwden dat zij rechtvaardig waren en anderen niets achten, deze gelijkenis. De farizeeër had de Heer Jezus eigenlijk helemaal niet nodig. Hij is wel naar de tempel gegaan om te bidden, dat wel. Maar bidden doet hij eigenlijk niet. Hij dankt alleen. De tollenaar daarentegen wist zich volkomen afhankelijk. Beseft zijn kleinheid en zijn zondigheid. En hij hoopt op Gods genade. En verlangt ook naar vergeving. Wat een verschil. Daar gaan we wat dieper over nadenken. Deze gelijkenis van de farizeeër en de tollenaar volgt direct op de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter. Op het eerste gezicht lijkt er misschien geen verband te zijn tussen deze beide gelijkenissen. Maar toch is die er wel. Het gaat in beide gedeelten om bidden. In beide gelijkenissen wil de Heer Jezus ons iets leren over het gebed. In die vorige gelijkenis ging het om een arme weduwe. die in uiterst moeilijke omstandigheden toch vasthoudt en ook aanhoudt in het gebed. Ze heeft dringend hulp nodig en redt het niet alleen. En door de nood gedreven blijft zij roepen en smeken totdat ze geholpen wordt. Wie zo om hulp en in afhankelijkheid tot de Heere vlucht, die mag ook weten, er is een God die hoort. We zongen het aan het begin van de dienst met Psalm 145, vers 6. Hij is nabij, de ziel die tot hem zucht. En hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. Hun beden heeft hij nimmer afgewezen. Dat is de troost en de bemoediging die vanuit die andere gelijkenis naar ons toe komt. In dit gedeelte gaat het om twee bidders. Een farizeeër en een tollenaar. Ze gaan beide naar de tempel om te bidden, maar toch met een totaal andere houding. Met heel andere gedachten en intenties en verlangens. En daar zit direct al een les in voor ons vandaag. Twee mensen kunnen hetzelfde doen, maar toch zo heel anders in het leven staan. Zo voor het oog niet zoveel verschil. Maar als je ze hoort praten en hoort bidden, dan hoor je het verschil direct. Hun gebed is totaal anders. En ze komen heel verschillend tot God. Dat is de les van deze gelijkenis. Als ik vanavond aan u, jou of aan mezelf zou vragen, waarom bent u naar de kerk gekomen? Dan zou ik heel verschillende antwoorden kunnen krijgen. We komen heel verschillend naar de kerk. En we staan ook heel verschillend in het leven. Maar die verschillen bepalen wel voor een belangrijk deel onze houding tot God. En die verschillen stempelen ook ons leven en ons gebed. Dat zien we hier bij de farizeeër en de tollenaar. Met welke houding en gedachten zijn wij vanavond naar de kerk gekomen? Kwamen we gewoon naar de kerk zoals altijd? Of was er ook een innerlijk verlangen? Een innerlijke behoefte? Hebben wij ook de genade en de vergeving van de Heer Jezus Christus nodig? Omdat wij inmiddels wel weten en ook aanvoelen dat wij voor God niet kunnen bestaan. Als we zo naar de kerk gekomen zijn, als een arme verloren zondaar in onszelf, hopend op en biddend om Gods genade in de Jezus Christus, ja, dan gaan we ook weer heel anders naar huis. Dat zien we aan het eind van de gelijkenis. De tollenaar ging gerechtvaardigd terug naar huis. Gerechtvaardigd door het toevlucht nemende geloof. Hij heeft zijn schuld beleden. Zijn hart uitgestort voor de Heere en ook vergeving ontvangen. Twee bidders. Twee kerkgangers die hetzelfde doen. Ze zijn beide naar de tempel gekomen om te bidden. Maar hoe verschillend is hun houding? Hoe verschillend is hun hart? En hoe verschillend gaan zij ook weer naar huis? Deze gelijkenis ontmoeten we twee mannen. En een groter verschil was eigenlijk niet denkbaar. De farizeeër als het voorbeeld van een gerespecteerd man. een voorbeeld van godsdienstigheid en vroomheid. En de tollenaar als het beeld van een verachte zondaar, voor wie geen hoop en verwachting meer was. Afgeschreven door mensen. Maar de Heer Jezus kijkt heel anders en denkt ook heel anders. Hij kijkt naar ons hart. En hij is juist gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Hij is gekomen voor mensen die in hun zonde en ellende zich tot hem ter genezing wenden. Zij ontvangen vergeving en genade en mogen ook door het geloof gerechtvaardigd naar huis. We zoomen nog wat verder in op beide mannen en dan als eerste op de farizeer. Dat is ook ons tweede aandachtspunt, de farizeer. De Jezus is in hoofdstuk 17 in gesprek met de farizeeën. We lezen dat in het vorige hoofdstuk, hoofdstuk 17 vers 20. En naar aanleiding van dat gesprek vertelt de Heer Jezus deze beide gelijkenissen. Maar dat wil natuurlijk nog niet zeggen dat de Heer Jezus alleen maar de farizeeërs op het oog had. De gelijkenis is gericht tot sommigen van hen die bij zichzelf vertrouwden dat zij rechtvaardig waren en anderen niets achter. Het gaat met name om een houding die vooral bij de farizeeën voorkwam. Maar dat wil ook weer niet zeggen dat het voor alle farizeeën gold en dat zij allemaal zo waren. We kunnen bijvoorbeeld ook denken aan Nicodemus. Ook hij was een farizeeër. En hij gaat dan toch maar midden in de nacht met zijn vragen naar de Heer Jezus toe. In onze beleving en in onze denkwereld is een farizeeër meestal het voorbeeld van hoe het niet moet. En er roept allerlei negatieve gedachten en gevoelens bij ons op. En dat is op zichzelf wel te begrijpen. En ook grotendeels wel terecht. Want in het Nieuwe Testament komen we de farizeeën dan ook meestal tegen in confrontatie met de Heer Jezus. In hoofdstuk 16, het Bijbelgedeelte wat we ook samen gelezen hebben, hoorden we het ook al. En zij, dat zijn de farizeeën, beschimpten hem. Dat betekent, ze bespotten hem. De meeste farizeeën wijzen de Heer Jezus af door ongeloof. Ze erkennen hem niet als de Messias. En ook niet als de Zoon van God. En ook niet als hun zaligmaker. Dat is allemaal helemaal waar. Maar het gevaar is dan ook wel groot dat de houding van die farizeeër daarom wel heel ver bij ons vandaan komt te staan. Misschien wel zo ver dat de les die vanuit dit Bijbelgedeelte op ons afkomt, ons helemaal ontgaat. Ons niet meer aangaat. Dat is het gevaar als wij zo naar die farizeeën blijven kijken. Dan blijven we zelf buiten schot. Maar als we eerlijk in ons eigen hart kijken en naar ons eigen leven kijken, staat die gedachte van die farizeeën dan wel echt zo heel ver van ons af. Nee, er zal vanavond niemand zijn die van zichzelf denkt dat hij rechtvaardig is. Dat niet. En er zal ook niemand zijn die ontkent dat hij of zij een zondaar is. Dat weten we allemaal heel goed. En dat zullen we dan ook niet zo snel van onszelf zeggen of denken. Maar leven wij ondertussen toch ook niet heel vaak zoals die farizeeër? Hij lijkt geen last van zijn zonde te hebben. Daar horen we hem althans niet over. Hoe is dat bij ons vanavond, bij u, bij jou, bij mij? Wie van ons klaagt er nu werkelijk over zijn zonde? Zoals die tollenaar. En ik heb die vraag ook aan mezelf gesteld bij de voorbereiding van de preek. Heb ik werkelijk zoveel last van mijn zonde, dat ik voor God niet kan bestaan? Voel ik mezelf werkelijk zo schuldig voor God? En ben ik vanuit dat besef naar de kerk gevlucht? Om vergeving en verzoening te ontvangen. Dat is de houding van de tollenaar. Zo is hij naar de tempel gekomen. Maar hoe ben ik naar de kerk gekomen? Nou ja, we gaan altijd. Ook vandaag. Of was er toch ook een verlangen? Om verzoening en vergeving te ontvangen. Want dat is het verschil tussen deze twee tempelgangers. Psalm 51 beleidt het in mooie ronde woorden. Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. En mijn zonde zie ik steeds voor ogen zweven. Ik heb tegen u, ja, u alleen misdreven. Is dat ook uw en mijn belijdenis? Deze houding miste de fariseer. En dat vind ik het meest aangrijpende van deze gelijkenis. De fariseer denkt dat het goed zit tussen God en zijn hart. Omdat hij getrouw zijn plichten doet. Hij denkt bij zichzelf dat hij rechtvaardig is. Maar God kijkt heel anders naar hem. God kijkt naar zijn hart. En het lijkt niet in hem op te komen dat hij zichzelf ook nog bedriegen kan. En hij lijkt er totaal niet aan te denken dat hij zich toch ook nog kan vergissen. Dat hij toch niet op het goede spoor zit. Hij lijkt er niet aan te denken dat hij als kind van het verbond toch ook verloren kan gaan. Geen belijdenis van schuld en zonde en geen gebed om vergeving. Hij denkt bij zichzelf dat hij rechtvaardig is. En zo gaat hij ook weer naar huis. Matthew Henry zegt bij deze gelijkenis, er zijn veel mensen die wekelijks of misschien wel dagelijks in de tempel kwamen. Maar die op de grote dag van Christus' wederkomst niet aan zijn rechterhand zullen zijn. Wel naar de kerk gegaan. Wel dagelijks hun gebed opgezegd. Wel de Bijbel gelezen. Maar niet tot bekering en geloof gekomen. Ten diepste de zaligmaker niet nodig. Het greep mij aan. En het bracht mij op de knieën voor God. Met het gebed, doorgrond mij, o God. En ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten. En zie of er bij mij een schadelijke weg is en leidt mij op uw eeuwige weg. Het gaat hier namelijk om een hemelsbreed verschil. En het gaat hier om onze eeuwige toekomst. Laten wij onszelf onderzoeken en onszelf de vraag stellen, hoe is het in mijn hart? De fariseer dacht bij zichzelf, ik ben een Israëliet. Ik ben een nakomeling van Abraham. En daarmee ook een kind van het verbond en een kind van God. Ik leef nauwkeurig volgens de wet en ik doe mijn best. En hij heeft ook veel voorrechten van de Here ontvangen. En daar dankt hij God ook voor. Dat horen we ook terug in zijn gebed. O God, ik dank u dat ik niet ben zoals de andere mensen. Hij is voor uitbrekende zonde bewaard gebleven. En daarmee denkt hij van zichzelf dat hij rechtvaardig is. En dat hij de wet van God volkomen houdt en naleeft. En daarmee denkt hij ook nog dat het goed zit tussen God en zijn hart. Hij gaat netjes en trouw naar de tempel om te bidden. Voor het oog een trouw meelevende kerkganger. Maar toch, geen levende relatie met God. Want hij kent zijn eigen hart niet. De fariseer heeft de Heer Jezus niet nodig. En hij heeft de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus niet nodig. Hij vertrouwt op zichzelf, op zijn eigen gerechtigheid. En dat blijkt ook wel uit zijn gebed. Hij dankt God voor alles wat hij niet is en ook niet doet. Hij is geen dief. Hij is niet onrechtvaardig. Hij pleegt geen overspel. En hij is ook niet zoals die tollenaar. Die toch wel als zondaar bekend stond. Hij is serieus met Gods woord en geboden bezig. En gaat daarin nog veel verder dan de wet van God aan hem vraagt. Hij vast 2 maal per week. En dat deed hij helemaal vrijwillig. Want zo vaak vasten werd nergens in Gods woord van hem gevraagd. Vasten gebeurde eigenlijk alleen maar bij bijzondere momenten. Bijvoorbeeld bij grote verzoendag. Dan was het voorgeschreven. En hij geeft 10% van alles wat hij heeft. Hij leeft naar de wet van God onberispelijk. Torenhoge eigendunk. Je voelt zijn trots. Zijn hoogmoed. Zijn eigen gerechtigheid. Hij is tevreden met zichzelf. Hij heeft het goed met zichzelf getroffen. Maar hij kent ondertussen zijn hart niet. En heeft geen genade en vergeving nodig. En daarmee kijkt hij ook nog op anderen neer. Dat deed die buurman ook, uit het voorbeeld. Die besefte niet dat diezelfde dingen en diezelfde zonden ook in zijn hart kunnen leven. En hij besefte niet dat ook hij aangewezen is op genade alleen. Maar zit die gedachte ook niet heel snel in ons hart als nette kerkmensen? Voelen wij onszelf ook niet al heel snel toch wat beter dan onze dorpsgenoten die niet naar de kerk gaan? Of die heel andere dingen doen op zondag? Maar hoe is het nu werkelijk in ons hart? Waar bidden we om? Vertrouwen wij misschien toch stiekem niet heel vaak op onze kerkelijke normen en waarden, standpunten, principes? Het verbondsautomatisme komt zeker in onze kringen ook veelvuldig voor. En daarmee bedoel ik de gedachte dat we bijna automatisch zijn gaan denken dat het wel goed zit tussen God en ons hart. Omdat we christen zijn. We zijn gedoopt, we gaan trouw naar de kerk. We lezen de Bijbel, we bidden en we danken. Maar ondertussen kunnen we daar zomaar tevreden mee zijn. En zo kabbelt ons leven verder. Nee, we leven niet zonder God, dat niet. Maar is er ook werkelijk een omkeer gekomen in ons leven. Geloof en bekering. Is het goed tussen God en ons hart? Zijn wij als een arme zondaar aan de voet van het kruis terechtgekomen, verlangend en hopend op zijn genade? Want juist aan armen wordt het evangelie verkondigd. Dat is het gebed en ook het verlangen van de tollenaar. Zo is hij naar de tempel gekomen. En dan letten we op in onze derde aandachtspunt, de tollenaar. Hij staat van verre. Hij blijft helemaal achter in de tempel staan. Durft maar nauwelijks in de tempel te komen. Uit ontzag voor God. Hij slaat zijn ogen neer. En kijkt naar de grond. Durft zijn ogen niet op te heffen naar de hemel. En hij slaat zichzelf op de borst. Als teken van berouw. Hij kan met zijn schuld en met zijn zonde niet voor God bestaan. En daarom blijft hij op afstand staan. Hij bidt geen lang gebed. Maar het is wel een heel intens gebed. En heel eerlijk. O God, wees mijn zondaar genadig. Dat is de kern. De kern waar het ook in jouw leven om draait. Belijdenis van schuld. Reiniging en vernieuwing van ons hart en leven. Vrede met God door het geloof in Jezus Christus. Deze gelijkenis houdt ons een spiegel voor. Hoe leven wij en hoe leef jij ten opzichte van God? En hoe komen wij tot God? Is er sprake van een levende relatie met de Heer Jezus Christus? Zijn wij naar de kerk gekomen met een brandend verlangen in ons hart om heel eerlijk al onze zonden aan God te belijden? En zien wij ook werkelijk uit naar vergeving en verzoening van onze zonden? Als wij zo gekomen zijn vanavond, dan mogen we ook gerechtvaardigd naar huis. Met ons verstand weten we het allemaal heel goed. Dat we zondig en schuldig staan ten opzichte van God. Maar komt het ook in onze gebedshouding tot uitdrukking? De tollenaar komt met lege handen. Met een gebroken en een verslagen hart. Hij voelt en weet van de grootheid van zijn kwaad en van zijn zonde. En dat komt ook tot uitdrukking in zijn gebed. Een diep doorleefd gevoel van eigen zondigheid schenkt ons de juiste gebedshouding. En zo alleen blijft genade ontvangen een wonder. De tollenaar bidt om genade en beseft dat hij vergeving nodig heeft en hij ontvangt het ook. Gemeente, jongens en meisjes, jongelui, dat is nodig om te weten. Want als je denkt dat je gezond bent, dan heb je geen dokter nodig. En als je geen zonde hebt, dan heb je ook geen zaligmaker nodig. Het avondmaalsformulier gaat ons erin voor. Om getroost aan het avondmaal te kunnen deelnemen, is het voor alles nodig dat wij onszelf beproeven en onderzoeken. Maar hoe doe je dat? Nou, zegt het formulier, laat een ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking overdenken. Omdat hij een afkeer van zijn zonde zou hebben en zich verootmoedigt voor God. Zo eindigt de gelijkenis ook. Die zichzelf vernedert, die zal door hem verhoogd worden. We hebben genade en vergeving nodig in het bloed van de Heer Jezus Christus om het koninkrijk van God binnen te kunnen gaan. En dat schuldbesef en dat zondebesef is dan geen voorwaarde om tot de Heer Jezus te komen. Geen voorwaarde waaraan ik moet voldoen, dat niet. Zo bedoel ik het niet. Maar het is het werk van de Heilige Geest in ons hart, die ons van binnenuit overtuigt van onze zondigheid. Het gebed van de tollenaar, o God, wees mijn zondaar genadig, is een vrucht van het geloof. Van het geloof in de Heer Jezus Christus. Een vrucht van het ontdekkende werk van de Heilige Geest in ons hart. Misschien is het onze grootste zorg en nood wel, dat wij onze zonde helemaal niet zo inzien. Zoals die fariseer. En we lijken misschien wel meer op die fariseer dan we zelf voor waar willen houden. De tollenaar is tot het inzicht gekomen dat hij vergeving nodig heeft. Wil het goed zijn tussen God en zijn hart. Jongens en meisjes, jongelui. Hoe kijken jullie naar jezelf? En hoe denken jullie over jezelf? Hebben jullie ook wel eens last van je zonde? Last van het feit dat je de dingen van deze wereld waarin wij leven eigenlijk veel leuker en belangrijker vindt dan de dingen van het Koninkrijk van God? Hoe komt dat toch? Dat komt omdat ons hart niet is afgestemd, niet is gericht op de Heere God. En dat betekent dat het ten diepste in ons hart ook geen plaats is voor de zaligmaker. We redden het zelf nog wel. En hebben de Heer Jezus eigenlijk niet zo nodig. Zijn vergeving niet nodig. Maar zo komen we om. Zo gaan wij verloren. Vlucht daarom vanavond nog. Tot de Heer Jezus Christus. En je zult vrede met God ontvangen. Het is misschien wel onze grootste zonde. Dat wij onze zonde niet kennen. Niet voelen en niet ervaren. En daarom de Heer Jezus niet nodig hebben. Bid daarom om geloof en om bekering. En om de krachtige werking van Gods geest in je hart. De tollenaar heeft zijn zonde en schuld beleden. Hij heeft zijn hart uitgestort en ook leeggestort, hopend op Gods genade. Zijn gebed was kort en krachtig. O God, wees mijn zondaar genadig. En daarom heeft hij ook vergeving en verzoening ontvangen. En daarom gaat die tollenaar gerechtvaardigd naar huis. Hij is vrijgesproken van de straf voor eeuwig ontheven. De apostel Johannes leert het ons in zijn brieven. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo misleiden wij onszelf en de waarheid is niet in ons. Maar indien wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig, dat hij ons de zonde vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Wie zo tot de Heer Jezus komt en vlucht, wie zijn schuld en zonde beleidt en aan de voet van het kruis neerlegt en in het geloof op de Heer Jezus Christus ziet, ja, die kan en die mag ook vanavond gerechtvaardigd naar huis. Want het bloed van de Heer Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Ook voor jou. Ook vanavond nog. Amen. Bidden en ook dankzeggen. Heere in de hemel, wat bent u oneindig goed en getrouw. Dat u ons telkens weer opnieuw wakker schudt en ook toeroept. Wend u naar mij toe en word behouden. Heer, ook vanavond kwam u tot ons met een boodschap van zonde en genade. We willen u daarvoor dank zeggen. Maar Heer, we willen u ook bidden of u bij hen wilt zijn die hiermee worstelen. En ook bij hen die hier helemaal niet overin zitten. Heer, wat kan er een strijd gestreden worden om zekerheid en vrede in ons hart te ontvangen? Wat kan het ons bezighouden, uit de slaap houden misschien ook wel, en angsten opleveren? Maar hier zijn ook heel veel mensen die zich die vraag nooit stellen. Die wel naar de kerk komen, maar niet weten hoe het in hun hart is. Heere, ontfermt u zich ook over hen. Dat wij uw genade zullen opmerken in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die ons roept en trekt, hartelijk uitnodigt en ook vergeving wil schenken. Heere, ga met ons mee. U weet hoe we in de kerk zitten en gezeten hebben. U weet ook hoe onze toekomst eruit ziet. Misschien zien we wel op tegen de toekomst, omdat er grote zorgen zijn. In het gezin. Als een van onze kinderen ernstig ziek is, waar voortdurend een donkere wolk boven het gezin hangt, Heere, wees ons dan nabij. En schenk ons zicht op u, de Almachtige God, die het zelf gezegd en beloofd heeft, werp al uw bekommernissen op hem, want hij zorgt voor u. Heere, wees ons nabij. Schenk kracht naar het lichaam. Als we ziek zijn, zwak zijn of misschien wel met psychische vragen lopen, Heere, schenk zicht op u. Sterk ons ook naar de geest. En dat we ons geborgen mogen weten achter het bloed van de Heer Jezus Christus. Heere, we danken u voor uw woord. En ga met ons mee. Wij vragen het u uit genade en om Jezus wil alleen. Amen. Onze slotpsalm is 139, vers 14. Doorgrond men kent mijn hart, o Heer. Is hetgeen ik denk niet tot u eer? Beproef mij. En zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voelt. 139, vers 14. Geliefde gemeente, ga heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.